hier aanwezig. En het grootste deel thuis, achter de buis, op de smartphone. Of op welke manier ook maar met ons verbonden. Vanmorgen staat het thema vergeven in relaties centraal. En ik heb er eigenlijk boven gezet vergevensgezindheid in relaties. Want ik denk dat het daarom gaat. En vooraf wil ik graag benadrukken dat ik vanmorgen niet met een of ander stappenplan in genezing kom. Het gaat niet om het volgen van een aantal regels. Maar wat ik al zei, het gaat om onze gezindheid. De gezindheid of we wel of niet willen of kunnen vergeven. Want ik ben de afgelopen jaren steeds meer ingaan zien dat het van groot belang is dat ik leer en nog veel meer ga ervaren wat mijn positie is als kind van de Hemelse Vader. Want dat moet de basis worden van al mijn handelen. Je kunt niet allerlei regeltjes los van die gezindheid, van die wetenschap dat je een kind van de Vader bent, met het volgen van allerlei regeltjes ben je niet de mens die God bedoelt. Hoe beter ik mijn positie bij de Hemelse Vader ken en mij die eigen kan maken, des te meer er ook van zijn gezindheid in mij tot leven komt. En ik denk dat dat ook iets is wat juist deze wereld vandaag extra hard nodig heeft. Dat er mensen leven die de gezindheid, die het karakter van God weerspiegelen. Gewoon door wie je bent en door hoe je handelt. Want heel veel mensen op deze wereld zullen namelijk nooit meer van God te zien krijgen dan wat ze van hem in ons te zien krijgen. Nog een keer. Heel veel mensen op deze wereld zullen niet meer van God te zien krijgen dan wat ze van hem in ons te zien krijgen. Daarom is het zo belangrijk dat die karaktereigenschappen van de Heere God in ons zichtbaar gaan worden. Dat het onze gezindheid gaat worden. En vanmorgen willen we het dus hebben over de vergevingsgezindheid. En die eigenschap is tegelijk ook het basiskenmerk van Gods liefde voor ons. En zou daarmee ook de basis van onze liefde voor elkaar moeten zijn. Vergevingsgezindheid. We lezen de tekst uit Matteüs 18, vers 21 tot 35. Er komt Petrus naar de Heer Jezus toe tijdens het onderwijs. En hij zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei tegen hem: Ik zeg u, niet tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom kan het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met een zeker koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij begon af te rekenen, werd er iemand bij hem gebracht die hem 10.000 talenten schuldig was. En toen hij het niet kon betalen, gaf zijn heer de opdracht dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en zijn kinderen en alles wat hij had, en dat de schuld betaald moest worden. De dienaar knielde voor hem neer en zei: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. En de heer van deze dienaar was innerlijk met ontferming bewogen, liet hem gaan en schold hem de schuld kwijt. Maar deze dienaar ging naar buiten, trof een van zijn mededienaren aan die hem 100 penningen schuldig was. Hij pakte hem beet, greep hem bij zijn keel en zei: Betaal mij wat je schuldig bent. Zijn mededienaar dan liet zich voor hem neervallen en smeekte hem: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Hij wilde echter niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis totdat hij de schuld betaald zou hebben. Toen zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, werden zij erg bedroefd. Ze gingen naar hun heer en vertelden hem alles wat er gebeurd was. Toen riep zijn heer hem bij zich en zei tegen hem, slechte dienaar, al die schuld heb ik u kwijtgescholden omdat u mij dat smeekte. Had ook u geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En zijn heer, boos als hij was, gaf hem aan de pijnigers over, totdat hij alles wat hij hem schuldig was betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft. Tot zover het gedeelte uit Gods woord. Jezus had met zijn discipelen al vaker over vergeven gesproken. In bijvoorbeeld het Onze Vader had hij hen geleerd om te bidden, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En dan voegt hij aan toe, want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, dan zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als u de mensen niet vergeeft, dan zal uw hemelse Vader ook uw overtredingen niet vergeven. Nou, ik denk dat Petrus en de andere discipelen daar best over nagedacht hebben en misschien ook wel met elkaar over gesproken hebben. En dan komt Petrus hier voor de dag met eigenlijk de vraag van, zit er nou eigenlijk ook een limiet aan dat vergeven? Want in het Jodendom was er tot dan toe, was 3 maal iemand vergeven, dat was het maximum. Dan had je het goed gedaan. Dus Petrus is eigenlijk wel heel ruimhartig door te stellen van, tot 7 maal toe. Maar Jezus maakt korte metten met die suggestie. En hij zegt met zoveel woorden dat er helemaal geen limiet van toepassing is. Vergeven en daarbij rekening houden met een maximum aantal keren, dat staat eigenlijk haaks op elkaar. Want als je een boekhouding bij gaat houden van hoe vaak iemand tot jou gezondigd heeft en hoe vaak je hem vergeven hebt, dan is het maar de vraag of je iemand werkelijk vergeven hebt. Want echt vergeven maakt dat je met een schone lei mag beginnen. Dan is het verleden is weg. Je mag echt opnieuw beginnen. En Jezus laat in deze gelijkenis dan ook zien dat het niet gaat om het aantal keren dat we vergeven, maar dat het gaat om de vraag of we wel de juiste houding kennen, of we wel de juiste houding hebben waarmee en de juiste bron van waaruit we vergeven. Zolang het, zoals bij deze eerste dienstknecht, niet tot ons doorgedrongen is wat onze eigen positie is, dan zal onze natuurlijke gezindheid niet veranderen en zullen we de ander nog steeds vanuit die oude natuur behandelen en hem met pijn en boosheid aan hem vast blijven zitten. Nou, de eerste dienaar had een schuld van 10.000 talenten. Dat zegt ons natuurlijk niet zoveel, maar volgens de studiebijbel van de Herziene Statenvertaling komt dat ongeveer overeen met een bedrag van 5 miljard euro tegenwoordig. Nou, die schuld die laat ons een paar dingen zien. Die laat ons zien hoe onnoemelijk hoog onze schuld aan onze hemelse Vader is. Als mensen zijn we vanaf de zondeval op geen enkele manier in staat om te voldoen aan de normen van een heilig en onberispelijk God. Die schuld is onbetaalbaar. En voor God zou er dus ook maar 1 rechtvaardige optie zijn, dat wij mensen voor eeuwig van hem verbannen worden. Want wij kunnen namelijk die schuld op geen enkele manier inlossen. Net zoals deze knecht dat ook, hij smeekte er wel om geduld, maar het was natuurlijk waanzin. Want hij zou nooit die schuld af kunnen lossen. God heeft echter in zijn grote liefde voor de mensen die onmogelijke schuld voor zijn eigen rekening genomen. En dat weten we door in Jezus die schuld te vereffenen en hem alleen aan een kruis te laten hangen, hem daar te verlaten, zoals wij verlaten hadden moeten worden. En daardoor kunnen we nu in die liefdevolle relatie met God als de volmaakte Vader leven. De dienstknecht die vroeg om uitstel, maar hij kreeg een volledige kwijtschelding. Maar uit het vervolg van het verhaal blijkt dat hij in feite helemaal niet begrepen heeft wat er gebeurd is. Het is niet tot hem doorgedrongen wat hem kwijtgescholden is. Want hij grijpt zijn collega die hem een bedrag van ongeveer 100 daglonen schuldig is bij de keel. En is niet ontvankelijk voor diezelfde vraag, nota bene, waarmee hij zelf net op de knieën voor zijn heer lag. Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De ruimhartige vergeving die hij zelf net ontvangen zou hebben, is blijkbaar niet tot hem doorgedrongen. Het heeft zijn hart, zijn gezindheid niet veranderd. Hij kent geen genade en hij zet zijn collega vast totdat hij alles betaald zal hebben. En in feite laat die dienstknecht zien dat hij de vergeving die hem door zijn heer gegeven was, eigenlijk niet geaccepteerd heeft. Want zijn heer confronteert hem vervolgens met: had u ook geen medelijden moeten hebben met uw mededienaar, zoals ik ook medelijden met u had? En dat is wat de Heer voor ogen heeft met vergeving. Een verandering van gezindheid, van levenshouding. Maar nu je van geen verandering blijk geeft, niet vergevensgezind naar je medemens bent, zul je de gevolgen ondervinden. De genade die wij van God ontvangen hebben, is ook bedoeld om ons hart te veranderen, om onze gezindheid te veranderen, zodat ook wij genadig worden naar onze medemensen. Het is het basiskenmerk van Gods koninkrijk. Zo begint de gelijkenis ook, hè? Het koninkrijk der hemelen. Zo hoort het toe te gaan in Gods koninkrijk. Iedere onderdaan van die koning, die zal herkenbaar moeten zijn aan een vergevingsgezinde houding. Het is belangrijk om te beseffen dat vergeving geen gevoel is. Het is een keuze. Kiezen voor vergeving betekent dat je naar God gaat en hem op je knieën vraagt om de kracht om te vergeven. Het is een keuze om niet de gedachten van haat en wrok te laten regeren in je hart. Het is de keuze om te naderen tot God voor hulp en troost, in plaats van te blijven hangen in het verleden. Zelfs als je gevoelens liever iets anders willen. En de kracht die we daarvoor nodig hebben, want het gaat ons niet makkelijk af om echt te vergeven, helemaal als ons iets heel erg pijnlijks aangedaan is, die kracht die we nodig hebben, ontvangen we van de Heilige Geest. En ik wil dat illustreren met een levensecht verhaal van ruim 70 jaar geleden. Jos heeft het laatst ook al een keer kort aangehaald. Is het verhaal van Corrie ten Boom. En ik lees dat even voor, omdat het realiteit is. Omdat het heel treffend is en precies laat zien hoe God het bedoelt. Ik zag hem in een kerk te München. Een kalende, zwaar gebouwde man in een grijs overjas, met een bruine vilt en hoed in zijn handen. Het was 1947. Ik was uit Nederland naar het verslagen Duitsland gekomen met de boodschap dat God vergeeft. Op dat moment zag ik hem. Hij baande zich tegen de stroom in en weg naar voren. Het ene ogenblik zag ik de overjas en de bruine hoed. Het volgende ogenblik een blauw uniform en een pet met een klep en de schedel met gekruiste beenderen. In een flits kwam het weer terug. Die enorme ruimte met die schelle lampen aan het plafond. De zielige hoop kleren en schoenen midden op de grond. De schaamte om naakt langs deze man te moeten lopen. En ik kon de tengere gestalte van mijn zuster weer voor me zien. De ribben duidelijk zichtbaar onder de perkamenten huid. Betsy, wat was je toch mager. En nu stond diezelfde man met uitgestoken hand voor me. Een heerlijke boodschap, vrouwlijn, Het is goed te weten dat al onze zonden, zoals u zei, op de bodem van de zee liggen. En ik, die zo rad van tong over vergeving had gesproken, bladerde opeens druk in mijn agenda in plaats van die hand te kunnen drukken. Hij herkende mij natuurlijk niet. Hoe kon hij van al die duizenden vrouwen juist die ene hebben onthouden? Maar ik kende hem nog wel, met zijn leren zweep. Ik stond oog in oog met iemand die mij gevangen gehouden had en mijn bloed leek te stollen. U noemde Ravensbrück in uw toespraak, zei hij. Ik ben daar bewaker geweest. Nee, hij herkende me niet. Maar na die tijd, vervolgde hij, ben ik christen geworden. Ik weet dat God me alle wreedheden vergeven heeft die ik daar begaan heb. Maar dat zou ik ook zo graag uit uw mond willen horen. Fraulein, en weer stak hij zijn hand uit. Wilt u me vergeven? Daar stond ik. Ik, van wie de zonden steeds weer opnieuw vergeven moesten worden. En ik kon hem niet vergeven. Betsy was daar gestorven. Kon hij haar langzame, vreselijke dood zomaar uitvlakken door alleen maar om vergeving te vragen? Het kan niet lang geweest zijn dat hij daar met uitgestoken hand voor me stond, maar het leken mij uren. Uren waarin ik worstelde met het moeilijkste wat ik ooit had moeten doen. Want dat het moest gebeuren, dat wist ik. Aan de boodschap dat God vergeeft is één voorwaarde verbonden. Dat wij vergeven die ons verwond hebben. Indien u de mensen niet vergeeft, zegt Jezus, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. En ik kende dat niet alleen als een gebod van God, maar ook als een dagelijks terugkerende ervaring. Sinds het einde van de oorlog had ik in Nederland een tehuis voor slachtoffers van nazi-wreedheden gehad. En degenen die in staat waren hun vroegere vijanden te vergeven, waren ook in staat terug te keren naar de maatschappij en hun leven weer op te pakken. Ongeacht hun fysieke littekens. Maar degenen die hun bitterheid vasthielden, die bleven invalide. Zo eenvoudig en reëel is dat. En toch stond ik daar met een koud hart. Maar ik wist ook dat vergeving geen emotie is. Vergeving is een wilsdaad en de wil kan functioneren, ongeacht de temperatuur van het hart. En op hetzelfde moment dat er boze, wraakzuchtige gedachten in mij kookten, zag ik ook het zondige ervan in. Jezus Christus was zelf voor deze man gestorven. Zou ik dan om nog meer vragen? Heer Jezus, bad ik, vergeef me en help me hem te vergeven. En ik probeerde te glimlachen. Ik worstelde om mijn hand omhoog te krijgen. Ik kon het niet, ik voelde niets. Niet het kleinste sprankje warmte of genegenheid. En opnieuw fluisterde ik een stil gebed. Jezus, ik kan hem niet vergeven. Schenk mij uw vergeving. En toen ik mechanisch, houterig zijn hand greep, gebeurde er iets ongelooflijks. Vanuit mijn schouder, door mijn arm en mijn hand leek er een stroom van mij naar hem te gaan. Terwijl er in mijn hart een liefde voor deze vreemde opwelde die me bijna overweldigde. En zo ontdekte ik dat de genezing van deze wereld niet van onze vergeving, nog van onze liefde afhangt, maar van de zijne. En als hij ons beveelt onze vijanden lief te hebben, zal hij met dat bevel ook de kracht geven voor die liefde. Vergeven is dus een keuze. Je hebt altijd de keuze om wel of niet te vergeven. Maar beide keuzes hebben ook gevolgen. En dat hoorden we van Corrie ten Boom. Als ze daar vertelt over het tehuis voor die nazi-slachtoffers. Niet vergeven leidt tot een blijvende gevangenschap en een foltering. En op geen enkele manier het ontvangen van genezing. Wel vergeven leidt tot bevrijding en tot genezing, waardoor je weer verder kan in je relatie met God en met je medemens. Vergeven is dus een keuze. Maar het is geen vaardigheid, geen gave. Het is ook geen automatisme dat je, als je het één keer toegepast hebt, dat je het vervolgens in elke volgende situatie ook makkelijk toe kan passen. Want Corrie kende de theorie van vergeving van Haver tot Gort en ze had een gloedvol verhaal gehouden in die kerk over vergeving. Maar toen ineens dat praktijkgeval opdook vlak voor haar, barstte de strijd om de juiste keuze te maken los. Ze kende de theorie van vergeven, maar de praktijk, nu, daar kwam het op aan en dat leverde strijd op. Haar gevoelens over deze man zijn alleen maar boos en wraakzuchtig. En we kunnen ons dat heel goed indenken. Mijn vader heeft de laatste 3 maanden van de oorlog in een concentratiekamp doorgemaakt. En is meer dood dan levend thuisgekomen. En ik heb geregeld met hem erover gehad van... kun je de Duitsers vergeven? En het was altijd een moeilijk gesprek, want hij zei van, jij weet niet wat ik meegemaakt heb. Dus ik kan me heel goed indenken, ook de gevoelens van Corrie ten Boom op dat moment. Van, en ook jullie die in jullie eigen leven allerlei dingen meemaken, die soms ook gigantisch pijn doen. Onze reactie is heel menselijk. Het is eigenlijk, ik zeg wel, vergeven is eigenlijk onmenselijk. Genade is onmenselijk. Het past niet bij ons denkbeeld. Menselijk gezien denken wij altijd oog om oog, tand om tand. Dat is onze natuurlijke reactie. Maar God heeft niet zo naar ons gehandeld. Want als hij naar ons handelde met oog om oog, tand om tand, dan waren we allemaal verdwenen. En nu vraagt hij van ons om ook vanuit die gezindheid te handelen. En dat kost ons heel wat. Voor Corrie bleek ook hoe hard zij op dat moment Gods vergeving en hulp nodig had. Om eigenlijk in de praktijk te laten zien wat ze daarvoor verkondigd had. En op basis van haar gevoelens kon ze die keus niet maken. Alleen op basis van haar geloof, haar vertrouwen in God. En pas daarna kon ook de liefde van God voor die man in haar naar boven stromen. En werd ze genezen van boosheid en wraakzuchtige gedachten. En weet je wat bijzonder is? Daarna heeft zij een bediening gekregen over heel de wereld. Zij is in elk werelddeel is ze geweest om te vertellen over Gods koninkrijk, over de genade van God. Dus op het moment zelf lijkt het misschien dat je heel veel inlevert als je afziet van je rechtvaardigheidsgevoel. Maar als je vergeeft en Gods liefde komt ervoor in de plek, dan kan er iets geweldigs uit voortbloeien. Dat blijkt bij deze vrouw, Corrie ten Boom. En tot slot nog een, want in de voorbereiding heb ik echt geworsteld van, moet ik nou van Haver tot God uitleggen van wat is genezing en hoe doe je dat in de praktijk. Maar ik denk dat dan levensechte verhalen nog het meest spreken. Dus ik kwam dit verhaal van Corrie ten Boom tegen en 2 weken terug, toen ik naar een uitzending van The Hour of Power keek, was daar een echtpaar bij Jan van der Bos die een getuigenis gaf. Een echtpaar wat toen ze net getrouwd waren, de eerste jaren van hun huwelijk, had de vrouw een overspelige verhouding naast haar huwelijk. Zonder dat die man enig idee had. En dat ging echt een paar jaar door. Op een gegeven moment gingen ze van kerk veranderen en kwamen ze in een gemeente terecht waar heel erg de persoonlijke relatie met de Heer Jezus benadrukt werd. En daar groeiden ze ook in en toen kreeg zij heel erg sterk de overtuiging van ik moet stoppen met die verhouding, dit kan niet. En op een gegeven moment hakte ze die knoop door, heeft ze de verhouding beëindigd en leefde ze 3 maanden op een roze wolk van yes, dat heb ik kunnen doen. Maar vervolgens liet God haar zien dat ze het verhaal ook aan haar man op moest biechten. Ze vond dat vreselijk, vreselijk moeilijk. Want ze dacht, dan kan ik gelijk mijn koffers pakken. En ze hadden best een goed huwelijk. Ondanks die overspelige verhouding, dat was ook het gekke waardoor die man geen enkele keer had getwijfeld dat er zoiets zou spelen. Maar uiteindelijk verzamelde ze al haar moed en biechtte ze alles op. De man was perplex. Want hij had niet het flauwste vermoeden dat er zoiets speelde. Nou, probeer je dat eens in te stellen als je getrouwd bent. Dat je man of vrouw vanavond tegen je zegt van, ik moet je iets vertellen. Terwijl je nooit iets in de gaten hebt gehad. Hij was perplex. Maar nadat ze haar verhaal gedaan had, hoefde ze toch haar koffers niet te pakken en niet het huis uit. Samen zaten ze al in dat proces van de Heer Jezus beter leren kennen. En in dat proces waren het bij de man ook allerlei dingen aan het licht gekomen die hij op moest ruimen. Die niet strookten met een leven met de Heer. En wat hij tegen haar zei, letterlijk: Jezus heeft mij al zoveel moeten vergeven. Wie ben ik dan om jou niet te vergeven? Je hebt net gehoord dat je vrouw jarenlang een overspelige relatie heeft gehad. En dan zeg je van: Jezus heeft mij al zoveel moeten vergeven. Wie ben ik dan om jou niet te vergeven? Fantastisch. Vanzelfsprekend kwam daar nog wel een hele periode van herstel achteraan. Dat is logisch. Het is niet in één keer koek en ei en alles prima. Er moesten dingen uitgesproken worden en verwerkt worden. Maar de basis voor het herstel was gelegd. En weet je, dit echtpaar heeft nu ook een bediening, juist onder mensen die dezelfde dingen meemaken. Ook weer wat ik wil benadrukken van: als je die keuze kunt maken, durft maken, samen met de Heer, dan gaan er mooie dingen gebeuren. Je raakt bevrijd van de wrok en de bitterheid, maar God kan op die basis ook weer verder bouwen en je gebruiken in zijn koninkrijk. Goed, vergeven is dus niet een kunstje wat je kan leren. En het is ook niet een regel die iemand jou zomaar op kan leggen. Daar moeten we ook voor waken, dat we iemand zeggen van: ja, maar jij moet mij vergeven, want Jezus heeft enzovoort enzovoort. Het is een heel diepgaande keuze om af te zien van de schuld en de veroordeling van degene die jou pijn heeft gedaan. En iemand anders kan zijn situatie, wat hij mee heeft gemaakt, ook nooit op jouw situatie leggen. Want ieder mens is uniek en ook al maak je hetzelfde mee, wat het met je doet, zal altijd anders zijn. Daarom zal ieder die te maken krijgt met een situatie waarin hij de keuze heeft om wel of niet te vergeven, altijd samen met God dat proces in moeten gaan. De Heer Jezus legt met deze gelijkenis uit dat hij verwacht dat wij als volgelingen van hem elkaar vergeven vanuit dezelfde gezindheid als waarmee wij zelf door de Heere God vergeven zijn. Dat is dus het begin van een vergevingsproces. Eerst terug naar je hemelse Vader. Eerst die plek weer opzoeken waar je geliefd weet, waar je je volledig vergeven weet en dat opnieuw tot je door te laten dringen. En daar, bij Gods vaderhart, mag je dan ook gaan ontdekken dat hij met zijn verlangen om degene die jou pijn heeft gedaan te vergeven, jouw welzijn op het oog heeft. Want door niet te vergeven, blijf je gevangen zitten in pijn en boosheid. Je kan het wegstoppen, maar het blijft altijd op de achtergrond in je leven een rol spelen. En bitterheid en wrok maken je geestelijk en vaak ook lichamelijk uiteindelijk tot een wrak. En God wil dat voorkomen. Die wil jou voor die bitterheid en die wrok beschermen. En je ervan bevrijden, zodat je kan genezen. En in zijn vrijheid en geborgenheid kun je dan verder groeien naar het steeds meer worden van de mooie mens die hij al voor ogen heeft. Kun je dat geloven? Dat God in alle omstandigheden voortdurend alleen maar op het oog heeft om jou mooier te maken. Vanmorgen hoorde ik nog het beeld van een beeldhouwer is ook bezig om alles wat niet tot het einddoel behoort weg te kappen. Als een beeldhouwer een paard wil maken, moet hij alles wat geen paard is, moet hij weghakken. En zo is God ook met ons bezig. En dat zijn soms hele heftige, pijnlijke processen. Maar het zal leiden totdat je een prachtig beeld van hem wordt. Kun je dat geloven? Dat God echt alleen maar het goede met je voor heeft. Kun je geloven dat God echt 100% goed is? Dat hij enkel maar goed is? Als je dat kan geloven, dan heb je in al jouw processen waar je in het leven doorheen gaat, de beste metgezel en de beste geneesheer. Dus ik weet niet in welke processen jullie allemaal zitten, maar ga ermee naar God als allereerste. Geef het over aan hem en laat je stap voor stap leiden door hem. En wanneer het nodig is, zoek iemand die je vertrouwt en die je kan helpen in dat proces. Ik wil graag met jullie bidden. Lieve Vader, we danken u voor uw woord. En Heer, uw woord is soms ook in onze beleving verschrikkelijk hard. Heer, en helemaal als het op het punt staat van iets heel pijnlijks wat ons is aangedaan, om dan te vergeven. Heer, maar u hebt ons ook laten zien dat u door dat pijnlijke proces heen ons wil bevrijden. En ons een basis wil geven waarop we verder kunnen leven en verder kunnen open bloeien en groeien voor u. En ik bid u, Vader, voor ieder die op dit moment in zijn hart een strijd heeft woeden over dit thema. Dat u daar met uw Heilige Geest bij komt, Heere. En dat u laat zien dat u zo graag die weg samen wil gaan om tot bevrijding, werkelijke bevrijding te komen. En ik bid u, Vader, dat we uw lessen ter harte nemen en dat we steeds meer op u zullen gaan lijken. Omdat ook deze wereld, Heer, waarin zoveel aan de hand is, het zo nodig heeft om signalen van uw koninkrijk te zien. Om uw karakter te zien in mensen die onder hen leven. Heere, help ons om daarnaar te verlangen, om ons daarnaar uit te strekken. Dat we niet als alle mensen bezig zijn met de dingen van deze wereld. Maar dat we ons uitstrekken om te worden zoals u ons bedoeld hebt. Zodat we uw eigenschappen, uw liefde, uw genade uitdragen in onze omgevingen. Vader, kom ons zo tegemoet en zegen ons in dat pad. In Jezus' naam, amen.